zoek naar het vakantiegevoel? Dit vind je dichterbij dan je denkt. Verscholen in het grootste loofbomenbos van Nederland, op nog geen 40 minuten rijden van Amsterdam, vind je Resort de Parel. Een oase van rust, natuur en ruimte. Ontspan in onze luxe accommodaties met privé hot tub of jacuzzi. Resort de Parel, waar jouw ideale vakantie werkelijkheid wordt.
75 jaar geleden werd ontwikkelingshulp in Nederland geïntroduceerd. Armoede en ongelijkheid moesten de wereld uit. In de podcastserie Dwarsliggers gaan Jacques van Ham en David Heijer op onorthodoxe wijze in gesprek met dwarsdenkers. Op zoek naar verleden en toekomst van ontwikkelingssamenwerking. Succes of mislukking? Altruïsme of eigenbelang? En hoe verder?
Even een opmerking vooraf. Deze podcast is 5 dagen voor de beleidsplannen van de nieuwe coalitie opgenomen. Daarom zijn die plannen niet aan de orde geweest. Yes, de grote kick-off. Dit is aflevering 1, seizoen 1 van de podcastserie Dwarsliggers. De podcast waarin we ontwikkelingssamenwerking binnenste buiten keren en met de gast verleden en toekomst van ontwikkelingssamenwerking proberen te duiden. We, dat zijn Jacques van Ham, die tegenover me zit, meer dan 10 jaar algemeen directeur was van ICO. Hij was ook directeur van het Nederlandse Rode Kruis en oprichter van Parthos. En mijn naam is David Heijer, politicoloog, schrijver van het boek Wie heeft het geld opgegeten? Over een andere besteding van ontwikkelingsgelden voor het Zuiden en werkzaam bij ontwikkelingsorganisatie Hospitaalbroeders. Jacques en ik bevragen elke aflevering iemand die een eigen kijk heeft op ontwikkelingssamenwerking. Vandaag is die gast Willem Elbers. Maar voordat we Willem introduceren, wil ik eerst Jacques vragen waarom deze podcast en waarom heet die Dwarsliggers?
Gelijk een leuke vraag, David. 75 jaar beloftes en plannen. En het wordt tijd om er naar te kijken wat van die beloftes en plannen nou terecht is gekomen. En welke kant dat we uit moeten met de innovatie van ontwikkelingssamenwerking. Dat is 1. Waarom een podcast? Nou, dat geeft in ieder geval alle ruimte voor ons om op een eigen gekozen podium en zonder restricties met mensen te praten. En op de tijdstippen uit te zenden dat we zelf denken dat ons past. Dat is 1. En dwarsliggers, ja, we willen mensen aan tafel zeggen, ja, het gaat allemaal zo goed met ontwikkelingssamenwerking. Het is zo fijn om erin te werken. Dat weten we allemaal natuurlijk wel. Maar we willen mensen hebben die vooruitkijken, die dwarsdenken. En die zeggen, moet je luisteren, er gaan een heleboel dingen goed. Maar er zijn ook hele essentiële dingen die fout gaan. En we willen dat wat anders gaat worden. Dus we gaan zien hoe onze gasten daarop gaan reageren. En hoe fors en fel dat ze uiteindelijk zullen zijn.
Nou, dan hebben we een hele mooie gast voor onze eerste aflevering. Dat is Willem Elbers. Willem, je bent dokter in de filosofie. Senior researcher op het gebied van de duurzame ontwikkelingsdoelen op de Radboud Universiteit. Je bent ook programmadirecteur van AMIT, de opleiding op het gebied van internationale samenwerking. En de laatste jaren richt je je vooral op burgerparticipatie en inclusieve ontwikkeling bij lokale partners. En je won in 2019 de Impact Challenge Award, een prijs voor de meest succesvolle project op het gebied van internationale samenwerking. Willem, nogmaals bedankt. Ja. Indrukwekkende lijst. Mijn eerste vraag is, hoe komt een jongen uit het landelijke Kuik opeens in de wereld van internationale samenwerking terecht?
Het landelijke Kuik, de meeste mensen weten vast niet eens waar dat ligt. Noordoost-Brabant, vlak onder Nijmegen. En dan is misschien de volgende vraag die je stelt. Ja, wacht eens even, werk je niet op de Radboud Universiteit? Jij bent ook niet ver van de boom gevallen als appel zijnde. Ik ben daar met allerlei omzwervingen denk ik weer terechtkomen Nijmegen. Maar waarom? Ik was gewoon een jongen die net als mijn vader, ik had een fascinatie voornamelijk voor geschiedenis, maatschappelijke vraagstukken, maar wilde eigenlijk de wijde wereld in. En iets met ontwikkelingssamenwerking leek mij wel vet en ben ik gaan doen. En het heeft me altijd gegrepen. En ik leek ook nog vooral wel goed te zijn. Of in ieder geval veel lol te hebben met onderwijs, onderzoek. Kortom, een beetje wetenschapbedrijf. Ik zeg het wel flauw, maar daar ligt gewoon mijn grote passie. Het puzzelen, het bevragen, het begrijpen van hele complexe materie. Daar dan hopelijk in begrijpelijke bewoordingen wat over zeggen. Dat is eigenlijk wat ik doe. Probeer te doen.
Dat is mooi. Met puzzelen heb je dan wel de goede richting gekozen, zullen we maar zeggen.
Er valt genoeg te puzzelen. Dat ga ik ook een beetje uitleggen. Ja, ja.
Hey Willem, ik wil even een beetje terug. 75 jaar geleden zijn wij begonnen. We werden trouwens gedwongen om onze meest succesvolle... de zaken die we over de wereld deden, namelijk kolonisator te zijn, werden we gedwongen om daarmee te stoppen. We hebben wel eens gezegd dat we dat vrijwillig deden, maar de Amerikanen zeiden ons van stop ermee of we halen je eraf.
Ja.
En vervolgens zijn we de dominee van de wereld geworden. Hè. Toen zijn we ineens gaan roepen, armoede kan niet meer en ongelijkheid kan niet meer. En daar moeten we wat aan doen. We zijn nu 75 jaar verder. Toen het 70 jaar bestond, toen ben jij geïnterviewd door Lodiers.
Dat heb je me net nog van tevoren bij de voorgesprekken verteld. Ik dacht, wat heb ik gezegd?
Ja. Ja. Nou, dat weet ik, want ik heb goed geluisterd daarna. Ja, en ik zag je,
zoals
altijd, ik zag je ontspannen zitten met hoe heet ze?
Sarah Kinsbergen.
Ja, Sarah, ja, die nu ook nog steeds heel erg actief is.
Professor tegenwoordig, hè?
Professor tegenwoordig, ja, zeker. Toen het werd gevraagd, toen zei je van... wat mij stoort in dat hele verhaal van ontwikkelingssamenwerking is dat iedereen maar zoekt naar de Holy Grail. Alsof er een eensoortige oplossing zou zijn.
Ja.
En wat me nog meer stoort is dat wij voortdurend maar verzinnen wat die oplossingen zouden moeten zijn voor mensen over de hele wereld. Ja. En dan vat ik het even samen, want je had daar een stuk of 6 punten voor. De methode die we om de zoveel tijd dan weer veranderen, die dan weer mislukt en verandert, of onder politieke druk weer met andere ideeën en gedachten komt, dat gaat niet werken zo. En de essentie van jouw kritiek was, het moet een keer echt met mensen worden besproken waar het om draait. Mm-hmm. En niet alleen maar ons eigen belang, maar het belang van de mensen waar we mee samenwerken. Mm-hmm. Nou, we zijn 5 jaar verder, Willem. Wat hebben we gedaan? En hoe ver ben je gekomen, zou ik bijna zeggen, hè?
Ja, hoe ver ben ik gekomen met mijn denken erover, ja, je waarschijnlijk. Maar misschien ook wat is er in de wereld van ontwikkelingssamenwerking veranderd. En er zitten 2 mooie haakjes in over wat dingen die ik wil gaan vertellen. Mijn denken is in die zin niet veranderd. Ik ben er nog verder eigenlijk van overtuigd geraakt. Ik zal het zo nog iets verder uitleggen. En wat dan aardig is om te benoemen is dat die discussie over de vraag wie bepaalt de agenda, de doelen. Hè, daar is nu een debat over, dat heet Shift to Power. Dat loopt al een aantal jaar. Dat bestaat overigens al heel veel langer. Al eigenlijk sinds de jaren 80. Wat heel veel mensen denken dat het nou iets nieuws is. Dat is niet zo. Het is al iets wat heel lang bestaat, maar nu tractie krijgt. En ik ben op zich, ik zie daar hele goede dingen gebeuren. Hè. Dus ik zit bijvoorbeeld in een internationaal team. Wij hebben daar pas een hele grote studie over gedaan. En je ziet bijvoorbeeld dat er allerlei moois gebeurt. En nu komt het interessante. 2 dingen. 1. Wat er gebeurt op het gebied van shifting power. Dat wordt vooral geïnitieerd vanuit het noorden. Dus dat is nogal betekend. Hè? We noemen het in ons rapport, noemden wij. We hadden een mooie frase over. Zoiets als: the decolonization process runs the risk of being colonized. Dat is een belangrijk inzicht. Misschien dat we daar nog wel op door kunnen gaan. Maar het tweede is, wat wij zien is wat er vooral gebeurt, is dat er op niveau van individuele relaties en projecten is men proberen op het wat anders te doen. Maar dat is op het niveau van systemische verandering gebeurt er eigenlijk vrij weinig nog altijd.
Dus, blijft een beetje hangen?
Het blijft vooralsnog hangen. Ja. Ik denk dat er... Dit gaat niet weg, hè? Dus even ook NGO-directeuren, andere directeuren die erdoor... Dit gaat niet weg, dit onderwerp. Het bestaat al heel lang en het zal meer tractie krijgen. Het past bij de tijdgeest. Maar het gaat vooralsnog niet ver genoeg.
Maar ik wilde eigenlijk zeggen, je brengt het terug naar het individuele niveau. In de afgelopen decennia zie je 2 megaprojecten wereldwijd die dat allemaal ook uiteindelijk voorstellen. Ja. Eerst heb je de Millennium Development Goals, of de Millennium Goals. 2015.
SDG's.
Ja, SDG's. Mm-hmm. Hè? 2015 zou de armoede minstens gehalveerd zijn. Dat lukte niet, geloof ik. En in 2015 zijn we dus een plan voor 2030 gaan zijn. Het zijn allemaal van die megalomane dingen die dan op worden geschreven. En waarvan jij dan zegt, ja, het blijft. Ja, natuurlijk blijft het.
Ja.
Maar het blijft zonder dat het echt verandert.
Ja, want de weeffouten in de ontwikkelingssamenwerking, de structurele weeffouten die erin zitten, die veranderen niet.
Mm. Die zijn.
Er zijn er een aantal. Bijvoorbeeld, waarschijnlijk dat er een lijstje van 6 wat je noemde, wat ik niet meer uit mijn hoofd weet, maar als ik het nou zou zeggen, is de 3, 4, 5, 6 belangrijkste. 1, het is top-down.
Ja.
2, we richten ons vooral op korte termijn effecten. Vooral onze korte termijn effecten, dus niet lokale prioriteiten. 3, het is super gefragmenteerd. Iedereen doet zijn eigen ding, vaak in splendid isolation. Ik overdrijf een beetje zwart-wit, maar om het punt te maken. En 4, het is een super kennisgevoelige context. Letterlijk de context, maar ook het is kennisgevoelig. Maar we kunnen niet leren. Ons eigen ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland kan niet leren. Dat zullen ze zelf ook. De organisatie is er niet op ingespeeld. NGO's, er zijn er maar weinigen die echt goed kunnen leren. Foundations, dus daar zit echt grove weeffouten in. En daar zit een rode draad onder. Waarom we daar niet vanaf komen? Want deze dingen wisten we namelijk toen jij met ICO in 2008 begon met je eigen proces van eigenlijk shifting power. Je noemde het anders. Hè?
2005, ja.
2005. Die problemen waren toen ook al bekend.
Zeker.
En als je in de literatuur van 1995 gaat kijken, vind je deze dingen ook al. Dus er zitten grove weeffouten in.
Maar Willem, het is best gek dat je... Jij doet heel veel wetenschappelijk onderzoek.
Ja.
Dat wetenschappelijk onderzoek lezen ze ook hopelijk in Den Haag. Dus hoe kan het dan dat ze in Den Haag dat kwartje hoe het anders moet, dat niet valt?
Ja, er zijn 2 redenen voor. Eén heeft te maken met de politieke haalbaarheid. En daar wil ik zo even op terugkomen. Maar ik moet eerst een ander punt maken. Namelijk, zoals ik het nu zeg tegen jullie, en ik zie jullie knikken, denk je, die Willem, dat is logisch. Wat hij zegt, weten we inderdaad. Maar het is niet zo clear-cut in de discussie. Als je kijkt in de discussie over ontwikkelingssamenwerking en de voor- en tegenstanders van de hulp. David, over welke thema's gaat ontwikkelingssamenwerking?
Armoede.
Ja, maar onderwijs?
Ook.
Gezondheid?
Gezondheidszorg.
Legal, justice? Alles.
Ja.
Welke strategieën gebruiken we?
Heel veel verschillende strategieën.
Publiek-private samenwerking? Sociaal ondernemerschap?
Klein intermezzo, Willem. Ja. Ik heb 10 jaar bij ICO gewerkt en ik heb 5 ministers afgewerkt, om het zo maar te zeggen. Zijn mij liever gezegd. Hè? En iedere keer weer kwamen er een lijstje van 10 nieuwe prioriteiten.
Ja.
Dan werd de rest weer afgestudeerd en huppakee, begonnen weer voorvaan. Hè?
Ja. Je hebt helemaal gelijk. Kijk, ontwikkelingssamenwerking, het gaat thematisch over alles. We veranderen constant ook wat wij vinden als dat de belangrijke thema's zijn. Alle strategieën die je kunt denken worden toegepast. Alle spelers die je kan bedenken zijn ermee bezig. Alle doelen die je kan voorstellen van gender tot aan marktontwikkeling tot aan je kan ook.
Mag ik dat kleine haakje even gebruiken?
Ja, graag.
Want wat het is, wat ik zelf al te ervaren heb, zijn, en volgens mij heb je daar zelf nog eens een keer wat over geschreven.
Ja.
Het zijn altijd de westerse wensen die op het lijstje komen.
Ja.
Als het als handel belangrijk wordt, is het omdat wij handel belangrijk vinden.
Ja.
Als emancipatie belangrijk wordt, is het omdat wij, de minister meestal, het belangrijk vinden.
Klopt.
Omdat hij daar geld voor geeft.
Ja.
En zo verandert het elke 2 jaar.
Klopt.
Geen organisatie die daar nog aan kan voldoen.
Ja, dat is ook een van de weeffouten.
Ja.
Maar ik wil wel even het punt maken, omdat het eigenlijk over alles gaat.
Ja.
Wordt het, in het Engels heb je zo'n mooie uitdrukking. Hè? Nailing jelly to the wall of zo. Dat is waar we het over hebben. Is de vraag, helpt ontwikkelingssamenwerking? It's nailing jelly to... Als jij kan het woord ontwikkelingssamenwerking gebruiken. Misschien denk jij vanuit jouw ICO-verleden aan iets. Maar misschien denkt David aan iets heel anders. En die ik kan me als student herinneren. Dan hadden we van die debatten. En er waren dan vaak mannen, geleerde mannen. Waren ook altijd mannen. Nu is dat hopelijk wel gelukkig wat meer veranderd. Maar en die gingen dan in hun wijsheid spuien. En ik kan me herinneren dat ik altijd compleet verwacht uit die debatsessies. Want waar ging het? Het ging all over the place. Dus dat is mijn eerste. Het gaat overal over. Maar ook attributie. Ik moet het toch wel even noemen. Ik ben een wetenschapper. Hoe stel je oorzakelijk vast of iets werkt? Het wordt door ontzettend veel factoren. Ken je nog die vogelaarwijken?
Ja.
In Nederland, probleemwijken. Hebben we heel veel geld in gepompt. Weten wij al dat kleine dingetje afgebakend doel of het werkt? Conclusie? Nee.
Nee.
En denk je dan over iets wat over alles gaat dat we dat wel weten?
Nee.
Nee. En waar krijg je dan in zo'n debat waar ook nog eens informatie vaak ontbreekt en we alleen naar korte termijn doelen kijken, want die impact op lange termijn kunnen we helemaal niet meten. Dan krijg je dus, en dat is ook het punt wat ik wil maken,
iedereen kan wel roepen en ze hebben allemaal gelijk. Dus de Joseph Stiglitzen van deze wereld, of de Jeffrey Sachs, hè, de grote proponenten, die hebben ronkende verhalen over dat het werkt. En die hebben komen met bewijs en laten zien, die hebben gelijk. Voor een deel hebben die echt gelijk. En de tegenstanders, hè, dus de Easterlies en de Moyo's, en die komen met verhalen over dat het corruptie aanmoedigt naar vangen, bevordert en conflicten. Die hebben gelijk, Jacques. Die hebben ook gelijk. Uiteraard, omdat in deze ambiguë omgeving waar het over alles gaat en waarin het eigenlijk niet te meten is, kun je alles roepen en overal mee wegkopen. Maar wat ze dus niet doen, en wat ze echt fout doen, is ze cherrypicken dingen eruit om hun punt te maken en trekken dan een conclusie over alles. Wat je reinste, sorry voor mijn language, bullshit is. Dat kun je niet zeggen. En wat kun je dan wel zeggen? Want dat is de vraag die je dan hopelijk mij moet stellen. Wat kunnen we dan wel zeggen? Wat jij net zei klopt. Hè? Dus het heeft te maken ook met die eeuwig politieke veranderingen. Dat weten we zeker. Maar wat we wel kunnen zeggen uit die nog wel best wel spaarzame momenten dat we hebben geprobeerd het wel op een rijtje te zetten. Eerlijk, gewogen. Dan zien we het volgende beeld. Het werkt matig tot redelijk. Afhankelijk van context, afhankelijk van het programma.
En op onderdelen.
Maakt het redelijk. Ja. Met heel veel succesverhalen en heel veel faalverhalen. Ja, ja. En wat we ook zeker weten is dat we er al sinds jaar en dag niet eerlijk over communiceren. We doen alsof het Willem fantastisch werkt.
Vanochtend bijvoorbeeld. Ik las vanochtend een Our World in Data. Hè? Dat zijn van die prachtige rapportjes en cijfers die je dan iedere dag opgestuurd krijgt.
Ja.
En dan las ik dat er vanaf 1990 meer dan 180 miljoen kinderen gevaccineerd zijn. En die zijn niet overleden. Dat lijkt me wel een goed resultaat.
Ja, maar dat is ook dat is dus het verhaal van de seksen en de Stiglitzen.
Zeg maar, schitterend. Het waren 125 miljoen, maar dat doet er niet toe.
Het doet er niet toe. Nee, maar het punt wel, maken.
Natuurlijk kunnen ze het punt maken. Maar dat wordt over een reeks van tientallen jaren wordt dat berekend, om het zo maar te zeggen. Ik heb dat eens vergeleken. Je kunt in een fruitbomen boomgaard staan.
Ja.
En één prachtige boom hebben. En dan met z'n allen eromheen staan van, wat is het toch schitterend. Terwijl je die 999 bomen die daar staan kapot gaan, niet meer opmerkt. Hè? En dat is een beetje wat je op heel veel punten in ontwikkelingssamenwerking ziet. Iedereen haalt er zijn of haar ding
Dus cherrypicking waar jij het
over hebt. Dat is de cherrypicking. Kijk, ik denk, we moeten het niet vergeten. Ik wil echt wel even dat punt erin rammen hier. Als jij mij met een pistool omhoog vraagt, helpt het? Dan zeg ik, alles gewikt en gewogen is het beeld divers. Flauw, maar wel het eerlijke antwoord. Waarbij het over het algemeen genomen matig tot redelijk werkt. Met alle voorbeelden dat het totaal niet werkte en voorbeelden. Dus ik had het in mijn hoofd en als studenten mij vragen, het werkt matig tot redelijk. Maar vooral, het had veel beter kunnen werken. Maar dat het niet werkt is complete bullshit. Dat is niet zo. Het is gewoon niet iets wat supergoed werkt, maar oké werkt. Maar het misschien nog het veel belangrijkere punt is, dat zijn die weeffouten waar we net het gesprek mee begonnen.
Mm-hmm.
Het zou veel beter kunnen werken als het dus niet top-down was, als het niet alleen maar korte termijn was, als het niet alleen maar gefragmenteerd was en als er werd geleerd.
Nou, theoretisch gezien ben ik het volstrekt met je eens. Hè? Maar nou vertrek ik vanuit jouw punt wat je net zei. Hè? We vragen nooit wat. Wij hebben onze ideeën en gedachten en implementeren dat met veel geld.
Ja.
En dan mislukt de helft of weet ik veel. Nou ga ik naar willekeurig wat voor land, Nigeria. En dan ga ik om tafel zitten met allerlei groepen en vraag, wat willen jullie nou eigenlijk? Hè?
Ja.
En, hebben we dan de idee, of zouden we dan het idee hebben dat het ineens plotseling gaat lukken?
Nee.
Nee, hè?
Nee. Maar, en dat is ook eigenlijk iets wat al eigenlijk, wat ik tegen jou moet gaan zeggen nu, want dit gesprek gaat prima, de bekende discussie op, werkt ontwikkelingssamenwerking? En dat is eigenlijk namelijk niet de interessante vraag.
Nee.
Dat is niet de goede vraag. Dat is niet de vraag.
Nee, dat was ook niet
de vraag. Niet verder. Probeer je iets in de schoenen te schuiven.
Met deze podcast. Nee, nee, nee. Het heeft allemaal niet zoveel zin.
Dat zeg ik niet. Maar het is een vraag die ons in het verleden
te breed.
Nou, ja. die heeft ons niet gebracht om verder te komen. Ja. Want dan gaat de aandacht uit naar iets wat ik net zeg. Het is heel breed.
Ja.
En daar komt nooit iets uit dit soort debatten waar je wat mee kan.
Nee.
Even om iets in perspectief te vragen. Waarom is die vraag ook niet goed? Er zit iets, een aanname in besloten. En laten we die gewoon, hopelijk voor de rest van jullie reeks, even lekker op tafel leggen.
Ja.
Er zit een aanname in dat ontwikkelingssamenwerking het verschil kan maken. Dat het cruciaal is voor ontwikkeling. Voor het bestrijden van rechtvaardigheid. Of het realiseren van rechtvaardigheid. En dat is Dat is een soort van een wonderwens die je niet mag, die gewoon niet reëel is om te verwachten. En waarom zeg ik dit zo stellig? Even wat getalletjes, hè, om dingen in perspectief te plaatsen. David, je hebt een boek geschreven over geld. Wie heeft het geld opgegeten? Misschien heb je ook wel eens verdiept in die getallen van ontwikkelingssamenwerking. En als je niet hebt, misschien dan is dat ook prima. Maar heb je enig idee als je ontwikkelingsgelden, dus het geld wat we in Afrika bijvoorbeeld of wereldwijd in ontwikkelingslanden pompen, tussen aangezegd pompen, als je dat afzet tegen wat overheden in ontwikkelingslanden te besteden hebben per jaar, is dat misschien zeg maar 50% versus eigen gelden 100%, of is de ontwikkelingshulp misschien 70% of 10%?
Dus ik weet dat het 4%. Ongeveer 4-5% is. Ja.
Het is heel weinig. Ja. Wat niet betekent, andere schattingen zeggen iets hoger, maar het punt is, het is tussen de 5-10%. En sommige landen, Namibië is het 6%, Zuid-Afrika is het 2%, Kenia is het 15%. Wat ik ermee wil zeggen is, het is totaal niet reëel om die wonderwens te verwachten. En ook waar wij dus echt consequent verkeerd over communiceren. En onze minister doet het nog steeds in de Tweede Kamer, stevast om te verdedigen richting rechtse politiek.
Maar dan trekken wij als mensen die in ontwikkelingssamenwerking werken veel te grote jas aan.
Dat is het punt.
Want we gaan het allemaal, want dat is wat we communiceren. Dat goede doelen ook.
Dat moeten we echt niet stoppen.
Dat is wat je haakte erop aan, omdat ik wat over Nigeria zei. Ja. Wat ik bedoel te zeggen, gaat niet wat werkt wel, wat werkt niet. Maar wij maken alsof, en daar houden natuurlijk de mensen ook mee voor de gek, alsof we, als we het plan maar zo groot mogelijk maken en megalomaan op alle onderdelen, op duurzaamheid, armoede, ongelijkheid, you name it, alles komt erin te staan.
Ja, ja.
En dat we dat in 10 jaar tijd, 15 jaar tijd met z'n allen zullen oplossen. Dat is een belofte. Je ziet het nu weer ook weer in de politiek gebeuren. Er komt weer een enorme lijst van beloften die niet waargemaakt kunnen worden en waar mensen steeds groter gefrustreerd door raken. En dat zie je natuurlijk ook, jammer genoeg, want ik vind, er zijn prachtige parels in ontwikkelingssamenwerking waar ik echt mijn been voor zou breken, zou ik maar zeggen. Hè? Maar dat eeuwige geneuzel over dat enorme wat we zouden kunnen, als we nog niet eens in staat zijn om onszelf een beetje te beperken, want dat wordt het belangrijkste wat we moeten doen. Ja. Onszelf beperken. Ja. Ja. Ruimte gaan geven.
Ja.
Als dat niet gebeurt, kun je wel grote plannen schrijven. Maar
nee, het is. En dat vind ik bijvoorbeeld. Ik heb gebruik mijn ouders. Mijn ouders. Hallo papa, mama, als jullie dit horen. Ik gebruik jullie heel vaak mijn eigen denken als ik onderwijs voorbereid voor studenten. Van bijvoorbeeld hoe zij erover denken. Mijn moeder zegt, Afrika is nog steeds corrupt. Of ik snap wel dat ze dat denkt. Want het verhaal is wat wij hebben voorgehouden, dat wij het gaan fixen.
Mm.
En dat is gewoon geen reëel. Al is het maar met die paar procent ten opzichte van andere financieringsroom niet veel belangrijker. Wat overigens niet betekent, Jack en David, dat het niet belangrijk is. Dat is iets heel anders. En het kan zijn ontzettend veel voorbeelden waarin een relatief klein stukje geld een enorme katalyserende werking heeft gehad. Zeker. En het verschil heeft gemaakt. Maar je moet niet doen alsof. En dat doen we.
Mag ik even een stapje maken, Willem?
Graag.
We krijgen straks iemand op bezoek. En die geeft leiding als voorzitter aan Partos.
Ja.
Er zijn inmiddels 120 organisaties lid van.
Ja.
Dat is nog maar een fractie van wat we in Nederland hebben.
Ja.
Ook maar een fractie van wat we in Europa hebben. We hebben duizenden en duizenden NGO's. Hè?
Ja.
Hoe komt het nou? Ik zou bijna willen zeggen, zo simpel. Die boeren weten al 40 jaar lang de hele zaak tegen te houden wat ze moeten doen.
En doen ze goed.
En dan doen ze hartstikke goed.
Ja.
Dat zie je met de auto-industrie, doen het ook hartstikke goed.
Ja.
Hoe komt het nou dat wij niet de power kunnen ontwikkelen om uiteindelijk ook onze samenleving ervan te doordringen dat ons alleen maar ook voordelen oplevert als we dat serieus, als we ontwikkelingssamenwerking, internationale samenwerking op een serieuze manier doen. En waarom blijf je zo stil als organisatie? Waarom houdt iedereen zijn klep dicht? Omdat dat wel belang hebben om dat te doen.
Ja. Ja, dat is lastig. Ik denk dat we, dit is een andere kant van een beetje andere discussie, maar wel inderdaad heel belangrijk. We moeten een heel groot verschil maken, want het gaat ook over die oude draagvlakdiscussie voor ontwikkelingssamenwerking. Als je de mensen vraagt en van staat u achter het helpen van mensen gemarginaliseerd of weet ik veel wat in andere landen, dan, en er zijn allemaal correctere formuleringen voor, dus pin me niet op deze formulering vast, maar of sta je achter ontwikkelingssamenwerking, dan zeggen de mensen al sinds jaar en dag, en dit soort studies worden ook al sinds jaar en dag gedaan, consequent is er een best wel grote groep die is positief. Alleen wat is verschoven is dat het vertrouwen in instituties als uitvoerder daarvan, dat is verminderd.
Mm-hmm. Ik wil even een mooi bruggetje maken, want je hebt het de hele tijd over de mensen.
Ja.
Wij hebben een terugkerend onderwerp of terugkerend lemmetje. En dat is de stem van het volk. En dan vragen wij aan de mensen op straat wat zij over een bepaald onderwerp denken. Ja. En uiteraard gaat het over ontwikkelingssamenwerking. En deze week was de vraag: ontwikkelingssamenwerking, stoppen of doorgaan?
De stem van het volk.
Ik denk dat het sowieso goed is om in te zetten op ontwikkelingssamenwerking. Mits het wel vanuit een bewezen goed doel is, zeg maar. Dus dat er goed gekeken moet worden naar waar we precies in investeren. En ik denk ook dat wij als ontwikkeld land wel een verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van landen die minder ontwikkeld zijn. Dat wij ook rijk zijn geworden als land. Ten koste van andere landen ook. Dus ik denk zeker dat wij een bijdrage moeten leveren aan ontwikkelingssamenwerking. Ja.
Als je hebt, moet je ook delen. Als je ziet dat, dat er zoveel armoede in de wereld is, moet je helpen. Wij hebben, we kunnen helpen. Kijk maar wat er in de oorlog is gebeurd. Zij hebben ons geholpen. We hebben gisteren hebben.
Nou, ik zou zeggen stoppen.
Ja?
Ja.
Waarom?
Nou, ik vind, er is genoeg hier. Er zijn zoveel problemen hier.
Even mooi hard zei je. Ja, ik denk dat het wel iets minder kan. Ik bedoel, ik snap dat het natuurlijk handig is om te helpen. Ook voor ons, dat je armere landen, dat het niet helemaal de fout in gaat. Maar 5 miljard is wel erg veel. Kunnen ook aan andere dingen uitgeven in Nederland.
Nou ja, het is misschien niet helemaal verkeerd. Maar 5 miljard is wel heel veel, moet ik je zeggen. Dus het zou wat mij betreft iets minder kunnen.
Willem, 5 willekeurige fragmenten. Er zit heel veel in. Hè. Het gaat over het bedrag. Het kan een stuk minder. We moeten ermee stoppen, want Nederland heeft genoeg problemen. Mm-hmm. Ik vond zelf het voorbeeld van de Surinaamse meneer vond ik heel interessant. Want wat hij had het eigenlijk over de Marshallhulp. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook wat Jeffrey Sachs op een gegeven moment, zoals hij zijn boodschap heeft verkocht. Hè, van Afrika heeft 1 keer een super push nodig als een soort van Marshallhulp. Mm-hmm. Zit daar ook niet een beetje de frustratie van mensen in die dan kijken naar ontwikkelingshulp? Want Sachs die beloofde eigenlijk, we hebben 1 keer zo'n push nodig en dan komt het allemaal goed. En mensen zien dan toch, zoals jouw moeder, die zegt van ja, Afrika is nog steeds corrupt, dat het niet helemaal is opgelost. Dus hoe kijk jij naar die fragmenten en hoe wij als hele sector, hoe wij onze boodschap verkopen, zodat die wel op een goede manier...
Kijk, je hoort gewoon precies in wat deze mensen zeggen, eigenlijk wat in een van de rode draden is geweest van het gesprek. We zijn gewoon de afgelopen millennia bezig geweest met het verkopen van iets op wat niet reëel was. He, dus dat verhaal ook van die push is wederom zo'n een alternatief. Eigenlijk op hetzelfde, dat we beloven dat het, als je nog 1 keer er wat geld in duwt, dan komt het wel goed. Dat gaat niet op die manier niet gebeuren. Die verwachting gaan we gewoon niet waarmaken. Dat is 1 ding wat ik erover wil zeggen. Het andere ding is wat ik wil zeggen is, als je dezezelfde mensen vraagt, oh, 5 miljard, dat vind ik wel veel. Vraag je ze, heb je enig idee hoeveel we uitgeven aan onderwijs of aan gezondheid? En hebben ze geen idee. Oh, eventjes, hè, hoeveel geven we uit aan onderwijs? 50 miljard. Aan gezondheid? 120 miljard. Dus we hebben het over iets wat minder dan rond de 1% is van eigenlijk van onze welvaart, onze uitgaven. En als wij zeggen, nou, er zijn 1 miljard mensen op de wereld die het echt gruwelijk slecht hebben, of die het echt heel zwaar hebben, kunnen we er wat voor doen? Vinden we het belangrijk genoeg gezien ons waarde, ons denken over hoe een goede wereld eruit moet zien? Dan kun je er andere keuzes over maken. Ik snap...
Waar komt die emotie vandaan van mensen dat ze het veel te veel vinden als het maar zo'n klein deel is?
Omdat ze de context niet weten. Ik wil... het is super specialistisch. Had jij dat geweten als je niet had verdiept met je boek? Ik denk dat heel veel mensen dat niet weten. Ik weet ook niet. Ik heb het opgezocht, omdat ik me heb voorbereid voor dit gesprek. Maar Defensie geven we 11 miljard, geloof ik, aan uit. Of
gezondheidszorg 110 miljard.
Ja, 110, 120. Ik bedoel, dat weten we niet.
Nee.
En dat mag je van een burger ook niet verwachten, vind ik. Dus die vraag SEC, zonder context te geven. Dus daarom is die vraag, ben je ervoor om andere mensen te helpen? Zullen de meeste mensen zeggen ja? En dan zet je een bedrag, oeh, dat is wel veel. Ja, dat kan toch ook niet anders? Ik vind het ook een beetje non eigenlijk.
Ja. Maar goed, het is een hele korte vraag. Hè? Maar ik denk, daar zit ook nooit informatie bij over wat moet er nou werkelijk gebeuren. Het gaat altijd over ontwikkelingslanden. Hè?
Ja.
Wij geven geld om daar de boel te verbeteren. Terwijl we nooit zeggen van, misschien moeten we zelf wel eens een beetje inhouden. In plaats van, te zeggen van, het moet daar gebeuren. Wij souperen zoveel op van alles wat deze aarde te bieden heeft. En eigenlijk zeggen we, dat halen we uit dezelfde landen waar we ontwikkelingssamenwerking naartoe
sturen. Ja.
Dat zijn vind ik veel te weinig de vragen.
Oh, ik ben zo blij dat je dit zegt, want ik had van tevoren eigenlijk twee takeaways bedacht. Ja, van wat wil ik nou eigenlijk dat mensen meenemen uit het gesprek, behalve hoop ik dat ze het interessant vinden, van wat moet dus anders?
Ja.
En één daarvan is dat ik denk dat we niet de goede dingen doen. Dus overigens, een aantal van die ideeën die ik nou ga zeggen, die komen niet alleen van mij. Hè. Die heb ik ook van mijn collega's. Bijvoorbeeld Lau Schulp heeft er hele interessante dingen over gezegd. Doen we de goede dingen door in te zetten op de oplossen van de problemen in ontwikkelingslanden? En ik heb daar zeer ernstig mijn vraagtekens bij. Eventjes, Jacques, heb jij enig idee hoeveel geld we jaarlijks in Afrika pompen aan miljarden?
Als Nederland zelf? Nee,
of nee, als wereldwijd? Nee.
Ja, er zit iets tegen 100 miljard wereldwijd. Hè? En dat is natuurlijk, en dat is maar die 4% wat er dus omgaat.
Ja, wauw, wel goed voorbereid, Jacques. Maar serieus, het klopt.
Ik heb ook 30 jaar
op. 30 jaar. Nee, ongeveer de laatste jaren pompen we jaarlijks 50 miljard in Afrika. Heb je enig idee hoeveel we er uittrekken door onze multinationals die belastingontduiking
meer dan 10 keer zoveel?
Dat is volgens mij
niet eens.
Ja, we weten het niet precies. Hè, maar wat gebeurt er? Je hebt tax havens. Dat is dan wel wettelijk oké, maar shady. En er gebeuren allerlei dingen waarvan niet helemaal duidelijk is of die wettelijk mogen.
Dat is leuk. Dat is interessant dat je dit zegt. Want hoe kun je nou van mensen op de straat verwachten dat ze ontwikkelingssamenwerking serieus nemen? Want aan de ene kant, je geeft met de ene hand.
Ja.
En met de andere hand zorg je ervoor dat allerlei sketchy bedrijven hier op de Zuidas, dat ze geld kunnen verdienen aan hun handel in Afrika.
En
dus je geeft en je neemt.
En we doen er allemaal mee. Hè? Ik heb hier op tafel mijn iPhone liggen. En dat is ook, weet je wat, Apple zorgt ook dat ze zo min mogelijk belasting betaalt uit de grondstoffen. Dus dat is, we doen er allemaal aan mee. En op het moment dat je zegt, we pompen ieder jaar 50 miljard in Afrika. En waar de schattingen zijn, lopen uiteen. Hè, van 100 miljard wat jij zegt, anderen zeggen 50. De waarheid is, we weten niet, want het is voor een deel illegaal. Dus je kunt het bijna niet meten. Maar ik denk, moeten we doorgaan met het idee dat ontwikkelingssamenwerking moet gaan om de problemen in ontwikkelingslanden op te lossen. Ja, ik denk dat we moeten ook mee doorgaan. Maar we moeten ook die focus scherp krijgen. Het gaat ook, we hebben hier onze eigen dingen niet op orde. Wij zijn, en er zit een onderliggende ideologie. Dat is de ideologie van de modernisering. Het idee dat wij het ronkende, lichtende voorbeeld zijn voor ontwikkelingslanden. Dat wij de kennis hebben. Dus dat het gaat om onze kennis inzetten om het daar beter te maken. Maar wij hebben onze zaken hier niet op orde. En als wij dingen van belasting aanpakken, wat Nederland overigens absoluut niet per se voorloper in is, wat jullie waarschijnlijk wel hebben. Dat zou één van mijn richtinggevers zijn. Daar moeten we moeten af van het idee dat ontwikkelingssamenwerking gaat om de problemen elders aanpakken. Het gaat ook over consumentisme en over veranderende ondernemen. Maar dat zou één punt zijn. Mm-hmm. En een andere punt, als je me toestaat, want we hebben eigenlijk al het opzetje gemaakt. Die weeffouten die ik net noemde. Ik noem ze nog even heel kort. Het is top-down. Het is korte termijn. Het is gefragmenteerd. Hè? Dus we doen allemaal dingen in Planet Isolation. En we leren niet. Hoe komt dat? Dat we daar niet vanaf komen. Want deze dingen weten we al 25 jaar. Wat is de rode draad? Dus waarom gaan we door met top-down? Ja, eigenlijk heb jij het al gezegd, Jacques. Maar ik vraag het nog maar een keertje. Waarom gaan we door met top-down?
Twee dingen. Omdat we vinden dat wij het model zijn voor de wereld. Om het zo maar eens te zeggen. En het derde is dat we zijn bang dat we uiteindelijk de relatie met ontwikkelingslanden kwijtraken. Want dat is een heel lucratief winmodel voor onszelf. En dat klinkt heel raar, maar dus niet het altruïsme en het dominee-achtige. Het is gewoon, we zijn zo zakelijk dat we wel inzien als we het loslaten, dat het ons uiteindelijk ontzettend veel geld gaat kosten.
Ja, nou ja, dat zijn hele logische argumenten. En wat voor mij eigenlijk de belangrijkste conclusie uit dit puntje alleen is, het is politiek eigenlijk dus niet wenselijk of haalbaar om echt te stoppen met top-down werken. Waarom gaan we door met korte termijn? En constant veranderende prioriteiten.
Dat is snel scoren voor de nieuwe minister.
Ja. Is dat politiek dus haalbaar om het wezenlijk te veranderen?
Nee.
Nee. Ik wil even afmaken. Waarom gaan we door met gefragmenteerd werken, Jacques? Sorry, ik zit jullie uit te horen, maar ik wil even het punt moeten maken.
Je hoeft me niet uit te horen, maar we hebben er zelf ook al een gedachte over. Nou, ik denk gefragmenteerd is omdat er veel te veel deelbelangen zijn die uiteindelijk ook door organisaties en door overheden uiteindelijk beschermd worden.
Ja.
En dat, ik bedoel, David zit in de gezondheidszorg.
Ja.
Nou, hij zal verdedigen wat hij kan om die gezondheidszorg op een goede manier te kunnen blijven doen. Er zitten mensen in het onderwijs, die zullen dat ook doen. Daar zit, dat is precies wat ik straks zei, er zijn duizenden NGO's in Europa.
Maar daarom ben ik het niet.
Iedereen.
Daarom ben ik het niet eens met wat Willem zegt over gefragmenteerd. Ik snap gefragmenteerd, maar dat heeft ook te maken met dat we een enorme jas aantrekken, omdat we alles willen oplossen. Maar als ik kijk wat mijn organisatie, die hele kleine organisatie, ontwikkelingsorganisatie, wat wij op het gebied van gezondheidszorg doen.
Ja, ja.
En dat we in de afgelopen 10 jaar meer dan 1000 verpleegkundigen hebben opgeleid in Sierra Leone, die vervolgens een goede opleiding hebben, jonge meisjes die kwetsbaar zijn, die dan voor het eerst geld kunnen verdienen. Dan denk ik bij mezelf, noem het gefragmenteerd, maar voor die 1000 verpleegkundigen is het heel belangrijk.
Voor die 1000 is het heel belangrijk. Ja. Maar er zijn, en dat zie je dus bij de beschrijving van die Millennium Goals. Daar zit een waaier aan opschrijven als de problemen die opgelost moeten worden. Terwijl de essentie is niet van wat wij moeten vinden, wat er allemaal opgelost moet worden, maar dat je je ook verhoudt tot een samenleving wat die vindt, waardoor die samenleving zich beter kan ontwikkelen. Hey, ik zeg altijd van, wat je bijna politiek vrij kunt doen, is gezondheidszorg en onderwijs. Dat zijn ook de drijvers uiteindelijk van datgene wat mensen zelf zouden kunnen. Maar wij bedenken er gewoon iedere keer wat nieuws bij. Dan is het weer handel en dan is het weer emancipatie. Dan is het weer, ik bedoel,
dat klopt wel. Eigenlijk is dat, niet het punt wat ik wil maken. Dus ik heb mezelf niet goed uitgedrukt. De fragmentatiediscussie, in ieder geval in de wetenschap, dat is dat je als je ergens naartoe gaat, dat je een heleboel spelers min of meer hetzelfde ziet doen.
Ja.
Vaak niet met elkaar een afstemming.
Nee.
En je hebt duplicatie, je hebt zelfs concurrentie. En daar gaan allerlei perverse effecten. Dus dat bedoel ik met het woordje fragmentatie. Maar de reden dat we daar maar slecht vanaf komen, is dat we het organisatiebelang hebben om het op deze manier te doen. En dan nog het laatste punt wat ik wil maken is, waarom zijn we ook, een van de redenen waarom we zo slecht zijn in leren, is omdat al die lessen geleerd heel vaak hetzelfde zeggen. We moeten meer contextspecifiek gaan werken. We moeten meer vanuit de lokale vraag gaan werken. We moeten ophouden met korte termijn doelen stellen. We moeten meer gaan coördineren. Dat zijn precies eigenlijk de lessen waar je eigenlijk politiek gezien niet zoveel mee kan. Omdat dat precies tegenin gaat eigenlijk op het belang van organisaties en een politieke spelruimte die er is. Dus waar mijn eerste aanbeveling zou zijn, herzie je doelen. Kijk niet alleen naar de problemen in ontwikkelingslanden, maar kijk ook naar wat er hier te doen is. Mijn tweede is, kijk naar die weeffouten. Ga niet altijd maar vanuit die discussie hebben over de vraag, help ontwikkelingssamenwerking. Is dat verhaal van nailing jelly to a wall vaak weinig interessant? Ga daar gewoon vanuit dat het redelijk werkt. Ga je discussie richten op die weeffout en de onderliggende punt. En het gaat er gewoon over, het is een ongelijke machtsrelatie.
Ja.
En dat is echt het centrale punt. Het is een ongelijke machtsrelatie gebaseerd op de eenzijdige transfer van geld van hier naar daar. Daar moeten we vanaf komen.
Nou Jacques, de belangrijkste vraag van onze podcast was van, heeft dit nou allemaal geholpen? Die je kan in de prullenbak na aflevering 1.
Nee.
Dat zeg ik niet helemaal, maar ja.
Maar Willem, ik vertaal het even. Ja. Je zegt, we moeten wel een draai maken.
Ja.
En hoe gek het ook mogen klinken, onze focus moet in eerste instantie niet liggen op ontwikkelingslanden. Onze focus moet liggen waar wij de belemmering zijn voor een heleboel landen om zich te ontwikkelen.
Ja, klopt. En dat is meer de focus op onszelf. Dus ik zeg ook zeker niet, we moeten het stoppen met ontwikkelingslanden. Nee, we moeten datgene wat we doen, moeten we beter gaan doen door ons op die weeffouten te richten. En met name op de oorzaak die er vele lagen onder, namelijk is die ongelijke relatie, gebaseerd op geld, daar zit gewoon, dat is de bron. En anderzijds is het precies wat je zegt, anderzijds moeten we stoppen met alleen maar te focussen op de problemen elders.
Zeker.
Jacques,
ja.
De belangrijkste vraag van onze podcast elke keer is, wat hebben jij en ik voor onze podcast Dwarsliggers vandaag geleerd van onze dwarsligger Willem? Ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking en de vragen die wij daarbij hebben. Kun je dat kort samenvatten?
Ja, stel de kat van die makkelijke vragen. Nou, wat ik geleerd zou hebben. Het is niet zo dat wat Willem vertelt, dat we dat niet weten. Maar hij heeft wel de focus erop gezet. En dat vind ik belangrijk. Namelijk van jongens, voordat je nou gaat roepen hoe je de wereld kunt veranderen, kijk eens even goed naar jezelf. Wat we echt kunnen bijdragen. En of dat ook een bijdrage is die gewenst wordt van de landen waar je naartoe gaat. Ga niet als een blind paard de wereld over met je koffertje van dit moet je doen, dit moet je doen, dit moet je doen. Want dan komt het goed. Want zo werkt het dus niet. Dat hebben we in ieder geval in die afgelopen decennia erg goed geleerd.
Willem, ben je tevreden met de samenvatting van Jacques?
Ja, dat is wel een van de belangrijke punten die ik heb gemaakt. Ja. Ja. Maar ook dat van de communicatie. Dat schiet, we schieten daarmee ons in de voet. Ja. Dat is heel wezenlijk.
Dit was Dwarsliggers, de podcast over ontwikkelingssamenwerking. Dankjewel voor het luisteren. Als je wilt reageren, dan kan dat op onze website dwarsliggers.org. Deze aflevering kon tot stand komen dankzij een aantal vrienden van de show. Allereerst Willem Elbers. Daarnaast werden Jacques en ik geholpen door Aaron Gorris, Martijn Terhille van Status Code en onze sponsor Resort De Parel. En last but not least Marcel Cornelissen voor de geweldige lieden. De techniek was in handen van Rutme Visser. Check onze website dwarsliggers.org. Reageer of laat je reactie achter. En tot de volgende.